De schriftlezing vindt u in Johannes 12, de versen 20 tot en met 36. En daar waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij het feest op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zei het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijk worden. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen, en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volge mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: En ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schade dan die daar stond en dit hoorde, zeide dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ze allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De schare antwoordde hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Jezus dan zeide tot hem: Nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg zich van hem. Het Godswil willen wij vanmorgen stilstaan bij het 26e vers uit Johannes 12. Johannes 12, vers 26. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten: dienen, volgen en eren. Dienen, volgen en eren. Gemeente, de Heere Jezus heeft ons tekstwoord uitgesproken op een gedenkwaardige dag. Het was de dag van zijn intocht in Jeruzalem. Op die dag was de schare, het volk, uitermate enthousiast. Ze hadden takken van de bomen afgerukt. Ze hadden als het ware een koninklijke weg voor de Heere Jezus gebaand. En ze hadden uitgeroepen: Hosanna! Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. De mensen hadden elkaar aangestoken met de gedachte dat het koninkrijk der hemelen nu was aangebroken. En dat dat koninkrijk ook baanbrekend werk zou verrichten. Dat was ook wel zo. Alleen ze hadden een verkeerde gedachte bij dat koninkrijk. De gedachte die bij de Joden ingang vond, was toch de gedachte van een aardsrijk. En natuurlijk konden zij daar heel veel teksten uit het Oude Testament bij vinden om hun gedachten te staven. Een vrederijk op deze wereld. Dat is een ontzaglijk hardnekkige gedachte. Omdat het een gedachte is die ook wel aansluiting vindt bij het vlees. Wat zou mooier zijn dan de luister van vroeger in de tijd van David en Salomo opnieuw tevoorschijn trad. Daar zag toch elke Jood naar uit dat de gehate Romein verjaagd zou worden en dat de nationale glorie van wel eer hersteld zou worden. En nu leek het er ineens op dat het zou gebeuren. Dat de Heere Jezus nu een greep zou doen naar de macht. En dat het lang verwachte rijk gestalte zou krijgen. Met alle kanttekeningen die je daarbij kunt plaatsen, is het misschien toch wel waar dat het enthousiasme van het volk ons vanmorgen beschaamt. Want hoezeer, of misschien moet ik zeggen, hoe weinig zijn uw en mijn harten vervuld met het rijk van Christus. Ongemerkt zijn wij misschien veel meer vervuld met het rijk van de Satan. Want een derde rijk is er niet. Of wij zijn bezig in ons binnenste, in ons hart, met het rijk van deze wereld, waar koning Satan heerst. Of is er iets van een geheiligd enthousiasme als het gaat om het rijk van koning Jezus? Is er een diep verlangen in uw en in mijn hart, uw koninkrijk komen? Zien we daar naar uit? Ik weet wel dat het volk het op dit moment niet bij het juiste einde heeft, bij het rechte einde heeft. Maar toch, van geslacht op geslacht waren ze daarin opgevoed. En werd het hun ingescherpt. De Messias komt en zijn rijk komt. Wat zou dat groot zijn als dat nu ook in onze gezinnen leefde. Komst van de Messias en van zijn rijk. En hoewel je dat op het eerste gezicht misschien zo niet leest, dan zie je eigenlijk ineens een heel schril contrast. De Joden, de volksgenoten van Jezus, roepen Hosanna uit. En ze denken dat het rijk van Christus nu aanstaande is. En dan lezen we van een groepje Grieken die met een vraag komen. Zij wilden Jezus wel zien. Die gestalte komt veel meer overeen met het rijk van Jezus dan de gestalte van de Joden, de volksgenoten. Dat is heel aangrijpend in deze geschiedenis. Een groepje Grieken die er niet bij hoorden. Op de een of andere manier wel geraakt door de God van de Joden, de God van Israël. En gewoontegetrouw kwamen zij naar Jeruzalem op de grote feesten om God te aanbidden. Het waren waarschijnlijk niet eens proselieten die zich door middel van de doop bij het volk van de Joden hadden gevoegd. Heidenen die hooguit in dat buitenste voorhof mochten, alleen maar toeschouwer mochten zijn. Ze mochten niet meedoen met de dienst des Heren. Ze waren buitengesloten vanwege hun komaf. Deze Grieken gingen naar Filippus met de vraag: Heer, meneer betekent dat, wij wilden Jezus wel zien. Wat zal Filippus blij geweest zijn? Wat zal hij vreugd zijn geweest? Dat staat er niet. Er staat veel eer een stuk verlegenheid bij de man. Grieken? Die Jezus wilde zien? Kan dat eigenlijk wel? Mag dat eigenlijk wel? Filippus moet dat eens eerst gaan overleggen met zijn broeder. Met Andreas. En zo in gedachten zie ik die twee daar bij elkaar. Wat zullen we doen met deze Grieken? Zullen we ze toelaten tot Jezus of niet? Kan dat eigenlijk wel? Of moeten we op voorhand zeggen, luister eens beste mensen, onze meester is gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls. Ze besluiten dan toch maar om samen met hun verlegenheid naar de Heer Jezus te gaan. Meester, wij wilden Jezus wel zien. Dat woordje zien, dat betekent hier begroeten, aanspreken. Deze twee, die Grieken, wilden dus eigenlijk de Heere Jezus lof toebrengen. En ze wilden met deze rabbi spreken. Naar alle waarschijnlijkheid hebben ze vragen. Vragen over de dienst des Heeren. Ze zouden wel willen zitten aan de voeten van Jezus. Ze zouden wel onderwijs van hem willen hebben. Dat betekent dat woordje zien. Ik weet niet of het net als bij Zacchaeus nieuwsgierigheid was. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat deze Grieken in ieder geval meer belangstelling hadden voor de Heere Jezus dan Caiaphas en de zijnen. Ik weet wel dat deze Grieken in ieder geval een betere kijk hadden op het koninkrijk dan het volk dat Hosanna riep. Zij wilden Jezus wel zien. Misschien beschamen deze Grieken vanmorgen u en mij ook. Ook. De Joden die in enthousiasme uitroepen Hosanna, omdat ze zo'n intens verlangen hadden naar het Messiaanse Rijk. Ze beschamen misschien u en mij vanmorgen, omdat wij zo lauw zijn als het gaat om het Koninkrijk der Hemelen. En de Grieken, omdat ze Jezus wel wilden zien. Ik weet niet of er vanmorgen één is, die zo vanmorgen in de binnenkamer heeft geroepen, Heere Jezus, en dan bedoel ik het eerbiedig, maar kan ik u dan vanmorgen niet spreken? Ik heb zoveel vragen op mijn hart, heb u er dan geen antwoord op? Er zijn zoveel onopgeloste zaken in mijn ziel, kan ik dan bij u niet terecht? Dat is natuurlijk een hele andere kerkgang dan wanneer we uit gewoonte gaan. Ik zeg niks van die gewoonte, maar het is heel anders, dat zeg ik. Wij wilden Jezus wel zien. We wilden hem wel begroeten. We wilden hem wel lof en hulde brengen. We wilden hem wel wat vragen. Vragen, omdat we er niet meer uitkomen. Ze hebben belang in Christus. En dan zie ik Filippus en Andreas naar de Heere Jezus gaan. Moet je opletten wat hij zegt, hè? Vers 23. Maar Jezus antwoordde. Maar Jezus. Dat betekent dus op dat moment dat het hart van Jezus heel anders gesteld is dan het hart van Filippus en Andreas. Want die twee mannen die zaten met de vraag, mogen die heidenen wel toegelaten worden? Is Jezus wel gekomen voor de heidenen om Grieken zalig te maken? Maar Jezus antwoordde hun zeggende, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Met eerbied gesproken, maar de Heere Jezus wordt helemaal warm van binnen, warm van blijdschap, als hij die vraag uit de mond van heidenen hoort. Zie je, dat is het voorteken van Pinksteren. Dat is het voorteken van de uitstorting van de Heilige Geest. Het is alsof de Heere Jezus hier in zijn menselijke natuur versterkt en bemoedigd wordt, nu zijn lijden aanstaande is. Nu laat de Vader hem als het ware dat grote loon zien. Jawel, de Joden zullen hem zo dadelijk uitwerpen. En nu komen nota bene de Grieken, de heidenen, ze wilden Jezus wel zien. Filippus en Andreas, ze hadden geen flauw benul van de uitstorting van de geest. Geen flauw benul dat de profetie van Jesaja in vervulling zou gaan. Waar staat geschreven, het is mij te gering dat ik alleen maar een heiland zou zijn voor het volk van Israël. Ik heb u ook de heidenen gegeven tot een licht. En nu mag de Heer Jezus dat zien. Er komen al heidenen. Het wordt bijna Pinksteren. En dan zal de Heer uit alle landen, uit alle volkeren, uit alle talen zich een volk vergaderen. Allemaal rondom die ene Jezus. Wij wilden Jezus wel zien. Kijk, en hoe verschillend nou al die nationaliteiten en culturen zijn. En hoe verschillend ook elke bekering is. Van al de kinderen van God geldt. Wij wilden Jezus wel zien. Er kwam een brandend verlangen. En een brandende vraag. En de discipelen van Jezus, ze snapten er niks van. En de Heere Jezus zelf, in zijn menselijke natuur, werd hij bemoedigd en gesterkt, terwijl het lijden eraan kwam. De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Deze heidenen, het voorteken van Pinksteren. En dan moet je opletten, hè? Dan moet je opletten. De Heere Jezus verheugt zich in zijn loop. De Heer Jezus verblijdt dat deze heidenen komen. Want deze Grieken zijn als het ware het onderpand van een schare heidenen die niemand tellen kan. Dat gaat gebeuren met Pinksteren. Als de Joden de Messias verwerpen, dan zal de deur opengezet worden naar de heidenen. En uit al de volkeren der wereld zal God een volk zalig maken. En als de Heer Jezus daaraan denkt, als hij ziet dat zijn koninkrijk wordt uitgebreid, ja dan wordt hij met blijdschap vervuld. De Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Maar dan moet je opletten, hè, in welke weg. Want de Heer Jezus zegt erbij, dat verheerlijkt worden, dat gaat echt door, dat gaat door. Voorwaar, zeg ik u, amen, amen. Die belofte van God dat hij tot een licht der heidenen gesteld zal worden, kan niemand verhinderen. De vervulling daarvan kan niemand verhinderen. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft. Zie je wat er gebeurt? Dat is de les die de Heere Jezus zijn discipelen meegeeft. Dat is de les die hij meegeeft aan die Hosanna-roepers. Pas op, zegt de Heere Jezus. Dat Hosanna, dat klinkt wel mooi. Maar als dat tarwegraan in de aarde niet valt en het sterft niet, dan blijft het alleen. Nou, dat weten wij hier op het eiland Tholen ook wel. Als de boeren hun aardappels in de schuur laten, dan blijven ze alleen. Dan hou je alleen maar die pootaardappel over. Maar daarom moeten die aardappels gepoot worden, massaal. En dan gebeurt er iets. Die aardappel die vergaat, die verteert. En weet je wat er gebeurt? Daardoor ontstaat er een plant en aan die plant groeien zoveel nieuwe aardappels. En daar is het de boer om begonnen, om straks te kunnen oogsten. Dus wat moet hij doen? Die mooie, kinkrachtige pootaardappel, die moet sterven in de grond. Want anders is er geen oogst. Kijk, en dat is nou de wet, zegt de Heere Jezus, van het Koninkrijk der Hemelen. Niet dat gejubel, niet dat gehosanna. Maar eerst moet dat tarwegraan, en dan bedoelt de Heere Jezus zichzelf, in de aarde. En dan moet hij sterven. En dan pas brengt het veel vrucht voort. Voorwaar, zeg ik u. De Heere Jezus knoopt daar een les bij aan. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Dus als je die poot aardappel in de schuur bewaart, als je zuinig bent op je vlees, dan zul je het kwijtraken in de eeuwige nacht. Blijf je altijd alleen. Maar als we ons leven kwijtraken, leren verliezen, dan zal het tot in het eeuwig, in de eeuwigheid bewaard worden. En dan komt onze tekst. Zo iemand mij dient. Zo iemand mij dient. Hier staat niet het woordje doulos, hè, dat is ons wel bekend, slaaf. Heel vaak wordt in het Nieuwe Testament het woordje slaaf gebruikt voor dienen. Maar hier staat het woordje diaken. Weet je wat een diaken was, kinderen? Dat was iemand die de gasten stond op te wachten, die uitgenodigd waren voor een maaltijd. En zo'n diaken was dan eigenlijk een tafeldienaar. En dat betekende dus in de eerste plaats dat hij die gast opwachtte en de voeten waste en verfriste. En dan hem zijn plaats wees aan de tafel. En dan zorgde die diaken ervoor dat die gast niets tekort kwam aan tafel. Later in de christelijke gemeente, als die liefdesmaaltijden gehouden werden, dan was dat een eer. Dan was dat een eer. Maar wij weten wel uit Johannes 13 dat de discipelen het helemaal geen eer vonden om diaken te worden. Dat vonden ze maar een minderwaardig slavenbaantje. Daar voelden ze zich eigenlijk te groot voor. Want ze hadden allemaal die kan met water wel gezien en die handdoek wel zien hangen. Maar niemand had gezegd, ik zal de voeten wel eens wassen. Van Jezus niet en van de andere discipelen niet. Niemand wilde diaken zijn. Plato had al gezegd, hè, hoe kun je nou gelukkig zijn als je moet dienen? In het Grieks is dat gewoon verschrikkelijk om dienaar te zijn. En niet alleen in het Grieks, dat is ook zo in mijn hart vanmorgen. Om dienaar te zijn, om de voeten te wassen, om diaken te zijn, om de gasten op te wachten, daar aan de deur, en de voeten te wassen en de plaats te wijzen en te voorzien van eten en van drinken. Zo iemand mij dient. Zo iemand mij dient. Die volgen mij door het lijden heen naar de heerlijkheid. Zie je nog staan bij de intocht van Jeruzalem? Blij dat ze zijn. Hosanna, het koninkrijk komt, gelukkig. En toen was er één die weende. Staat in Lucas 19. De Heere Jezus. Heel het volk was uitgelaten. Het koninkrijk kwam. En Jezus weende. Hij zegt, o, ik wenste wel dat je vandaag besefte wat tot je eeuwige vrede dient. Niet dat Hosanna. Want als dat door zou gaan, dan zou niemand vrede met God kunnen krijgen. Maar die grote diaken, die gaat eerst naar het kruis om daar te lijden en te sterven. Die moet eerst als het ware in de aarde gelegd worden, anders zal hij alleen blijven. Zo iemand mij dient. Zo iemand mij dient. Kijk, je begrijpt vanmorgen wel dat dienen, dat is natuurlijk niet nadoen, hè, naapen. Dat dienen, dat is niet iets makkelijks, maar dat dienen, dat is een zaak van je hart. De Heere Jezus heeft gezegd, daar moet je eens goed over nadenken en je moet eens goed de kosten overrekenen of je dat eigenlijk wel wilt. Dienen, dat is volgen, dat is kruisdragen, daar moet je de kosten maar eens eerst goed overrekenen. Zou iemand aan de deur willen gaan staan en vanmorgen diaken willen zijn? Nou, ik moest vanmorgen zomaar aan onze kinderen denken, hè. Zo af en toe dan heb je klassendienst en dat vind je wel mooi. Je mag eerder dan alle andere klasgenootjes naar binnen. Je mag de juf of de meester helpen. En na afloop krijg je een beloning. Maar zou je het ook zo fijn vinden dat je aan de deur moest staan, alle jassen moest aanpakken en je moest buigen voor je klasgenoten, de voeten moeten wassen? Nou, dat vind ik helemaal niet zo fijn om te doen. zo iemand mij dient, tafelwacht, slavenwerk. Dat is niet iets van de buitenkant, maar dat is een zaak van het hart. Zo iemand mij dient. Kom eens mee, hè? Diezelfde mensen die vandaag roepen Hosanna, die roepen een paar dagen later kruis hem, kruis hem. En als de Heere Jezus daar aan het kruis hangt, ja, wie is er dan die hem dient? Wie is dan nog enthousiast? Ik zie er nog wel een paar, helemaal daarachter aan het kruis. Wat zijn ze verlegen, hè? In het leven hadden ze de Heere Jezus gediend met hun goederen. En nu staan ze daar met hun goederen. Want deze vloekdragende borg, hij hangt er aan het kruis. Ik kan er niet meer bij. Uitgediend. Zo iemand mij dient. Dan moet je me zeggen, hè. Dan moet je me zeggen vanmorgen. Hoe kan Jezus nu gediend worden als hij er hangt aan het kruis? Zo iemand mij dient. Wat een wonderwoord. Wat een wonderwoord. Zo iemand mij dient. Nou weet je waar Christus nou behoefte aan heeft? Waar kan ik hem nu mee dienen daar aan het kruis? Als die grote diaken zijn handen uitstrekt aan het vloekhout. Wat wil hij dan hebben? Zonde, vriend. Schuld. Je vlees. Je vijandschap, je goddeloosheid, zo iemand mij dient. Ja, ja, dat kruisen, dat sterven, daar moet iets gebroken worden van binnen. Mijn oude natuur moet de doodsteek krijgen, daar gaat het om. Kijk, dienen, dat is niet wat de Joden zeiden daar aan de voeten van de Sinaï, toen ze door Mozes werden voorbereid, toen zeiden ze, we zullen. En dienen is ook niet hetzelfde als het volk bij de grenzen van Kanaan. Toen Jozua dat zei, dat ze de Heere moesten dienen. En toen zeiden ze, we zullen met onze kinderen de Heere dienen. Nee, dat zullen van ons, hè? Dat doen van ons, dat is kruisen. Kruis hem. Zo iemand mij dient. Is er iemand vanmorgen die hem dient? Met zijn schuld, met zijn zonde. Die vanmorgen zegt, ik red het niet meer. Ik red het niet meer. Vroeger kon ik het nog aardig in het gereel houden. Vroeger was ik nog een nette jongen en een keurig meisje. Maar nu ben ik erachter gekomen dat ik zonde ben. Dat ik zonde ben. Zo iemand mij dient. Wij wilden Jezus wel zien. Weet je waar hij is? Daar hangt hij aan het kruis. Het tarwegraan sterft en het ligt in de aarde. En zo alleen is het vruchtbaar en vermenigvuldigt het zich. De Grieken, ze waren de eerste die kwamen. Onze tweede gedachte, volgen. Want dat staat ook in onze tekst, hè? Zo iemand mij dient, die volgen mij. Er zijn wel heel wat mensen die hem willen dienen, maar die hem niet willen volgen. Want als de mensen zo langzamerhand doorkrijgen dat het naar het kruis gaat, dat die graankorrel in de aarde wordt gelegd en sterft, als de glans van het aardse rijk eraf gaat, dan haken ze af. Judas begint boos te worden. De mensen zeggen deze reden is hard en de sfeer slaat om in vijandschap, in teleurstelling. Kruis hem, kruis hem. Er zijn heel wat mensen die hem wel willen dienen, naar eigen zin, maar hem niet willen volgen. Wat is nou eigenlijk volgen? Volgen betekent altijd hem voorop laten gaan. Altijd hij voorop en jij achteraan. Dat is altijd zijn voetstappen drukken. Dat is volgen. En nooit de Heere Jezus inhalen en zeggen, wat doet u nu? En dat doe ik zo vaak. Dan roep ik hem tot verantwoording. Dan zeg ik, kunnen we niet beter die kant op? Dan wil ik met hem overleggen. Dat is geen volgen. Volgen is hem voorop laten gaan. Altijd achter de ander aan. En op het moment dat je niet meer volgt, dan raak je hem kwijt. En dan wordt het donker van binnen. Zo gaat dat toch, hè? Dan volg ik hem niet meer. Dan gaat de Heer Jezus die kant op en dan denk ik helemaal fout. En dan ga ik die kant op. En dan gaat het helemaal fout. Ik raak hem kwijt. Volgen. Wat is dat? Dan moet je goed luisteren. Alleen maar luisteren. Ik denk wel eens, hè. Ik denk wel eens dat ik veel te veel zeg. En dat ik veel te weinig luister. Want mijn schapen, zegt de Heere Jezus, horen mijn stem en ze volgen mij. Zie je wel? Volgen, dat heeft alles te maken met luisteren. Zijn stem horen en hem volgen. O, Christus mag dan verborgen zijn, dat zij zo, maar zijn schapen kennen wel zijn stem. Die stem die hebben ze voor de eerste keer gehoord, toen ze door het geloof bekeerd werden. Door het geloof wederom geboren werden. Toen hebben ze zijn stem gehoord in de prediking van het woord, in het woord. En die stem vergeten ze nooit meer, hè? Nooit meer. Samuel kende eerst zijn stem niet. Maar als je zijn stem hoort, dan ken je hem. En als je hem kent, dan heb je zijn stem gehoord. En als je het niet weet, dan ken je hem niet. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Heren, mag ik dan vanmorgen uw stem horen? Mag ik dan vanmorgen daarin onderwijs ontvangen? Zo iemand mij dient, die volgen mij. Volgen. Dat doe ik niet van nature. Van nature kies ik mijn eigen weg. Van nature laat ik mij niet leiden door het woord. Van nature heb ik mijn eigen wet en mijn eigen norm. Van nature wil ik niet luisteren naar wat de Heere zegt. Van nature begrijp ik hem ook helemaal niet. Ik lees misschien nog wel in de Bijbel, maar het raakt me niet. Ik hoor zijn stem. Volgen, dat is ook niet meelopen met de massa, dat is ook heel wat anders. Want die massa die slingert de ene keer deze kant op en de andere keer die kant op. Hosanna, kruis hem. Nee, dat is ook niet volgen. Dan ben je zo meningloos iemand, dan heb je nog nooit nagedacht. Volgen, kun je ook niet twee tegelijk. Hè? Het is of in het Koninkrijk der Hemelen. Of ik mag door genade de voetstappen van Jezus drukken, of ik volg de vorst der duisternis. Twee tegelijk, dat kan niet. Ik moet maar denken aan Rut. Rut zegt, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Dat is volgen. Dan is er maar één. Dat is volgen. Dan is er maar één. Maar ik moet je eerlijk zeggen, en dat laat de Heere Jezus ook zien in deze verse, dat het volgen ook gevolgen heeft. Het heeft altijd gevolgen. Als ik werkelijk door genade de stem van Christus heb gehoord, en als ik als een schaap die herder mag volgen, dan moet je maar niet rekenen op een gouden toekomst in de wereld. Daar gaat een dikke streep doorheen. Dat Hosanna geroep, dat verstomt. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en de Heere Jezus zegt daar, ik ben al daar, zal ook mijn dienaar zijn in onze tekst. Dat is eigenlijk exact hetzelfde. De Heere Jezus zegt, ik val in de aarde, en de glans gaat er helemaal van af. Dat is nodig. Maar het zal ook met mijn dienaar zo zijn. Volgen heeft gevolgen. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En als we dat nou vanmorgen niet hebben, dan moeten we misschien onszelf maar eens onderzoeken of hem volgen. En dan weet ik wel, alle lijden, dat is geen zaak van vreugde. Dat schuw ik van nature. Dat wil ik liever niet. Daar hoef ik ook niet naar te verlangen. Maar het is onmogelijk als we zijn naam leren belijden, dat het lijden uitblijft. Paulus werd aller afschrapselen pest genaamd over de gehele wereld. Ze hebben de Heere Jezus gehaat en uitgeworpen. Nota bene nog wel de godsdienst. En zo zal het ook gaan, zegt de Heere Jezus, met mijn dienaar, de diaken. Hij zal ook gehaat worden, om eens naams wil. Of spreken we misschien te weinig over die ene naam, onder de hemel gegeven. Of zoeken wij het compromis, dat grijze, dat midden, wat geen lijden of nauwelijks lijden met zich meebrengt. Die mij dient, die volgen mij. Volgen, dat brengt strijd met zich mee. En misschien nog wel het meeste met jezelf. Zal ik eens een voorbeeld geven? Ik denk aan Petrus. Hij dacht de Heere Jezus te dienen toen hij zijn kruis trok. Maar Petrus, die moest leren, een ander zal u brengen en zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Zie je wel? Dus Petrus kwam er later achter dat hij zichzelf vooral daarin tegen had. Want dan weet ik wel dat je volgen moet leren. Maar dat heeft niet zozeer te maken met onkunde, maar dat heeft te maken met onwil. Een mens is een vijand. En ook naar ontvangen genade, dan kom ik erachter, hè. Als de Heere Jezus die mooie gouden korrel pakt, die ik dan ben, en hij legt die mooie gouden korrel in de aarde, dan zeg ik, Heere, wat doet u? Dan gaat er een vuist omhoog. Want dat stervend leven, wat genade met zich meebrengt, dat is iets wat ik niet wil. Daar kom ik mezelf tegen. Petrus, eerst was jij altijd haantje de voorste. En je stond altijd vooraan. Maar er komt een tijd, Petrus, dat een ander u zal gorden en brengen waar u niet wilt. Daar wil ik niet zijn. Ik wil mijn meester wel dienen in de glorie. Als ik het brood kan uitdelen, als ik de vis kan uitdelen, dan zeg ik, zo'n koning heb ik. Die kan van 5 broden en 2 vissen 4000 mensen voeden. Zo'n koning wil ik. Ik wil wel met hem mee in het huis van Jairus, waar mijn meester een dood meisje opwekt en levend maakt, zodat iedereen in bewondering zegt, wat een meester, dien jij. Maar als mijn meester naar het kruis gaat, en als mijn meester het graf in gaat, en als ik door eer en oneer moet gaan vanwege zijn naam, dan deins ik terug. Van toen af verlieten velen hem. Als het lijden komt, als het volgen strijd met zich meebrengt, en als de strijd zwaar wordt, omdat ik mezelf erin tegen heb, volgen. Waar kom ik er dan achter dat ik onwillig ben? Dat ik dit niet wil. Want mijn meester gaat de weg van het kruis. En de dienaar gaat de weg van het kruis. Zo iemand mij dient. Ja, korven rondbrengen, dat wil ik nog wel. Hè. Dat wil ik nog wel. Maar als straks de vervolging uitbreekt, ben ik dan ook blij als mijn rug kapot geslagen wordt, dat ik mag lijden om zijn naams wil? Ben ik dan ook blij dat ik misschien uitgevloekt word door mijn baas vanwege al mijn vrome praatjes elke keer? Ben je dan ook blij als je op school helemaal alleen staat en de anderen je links laten liggen omdat je veel te serieus bent? Zo iemand mij dient, die volgen mij. En dat volgen, dat is de wet van het tarwegraan, van die tarwe korrel. Volgen, volgen. En toch, hè, toch kan het ook niet anders. Weet je dat ook in je leven? Die Levi, die zat zijn geld te tellen. En toen klonk daar ineens dat woord, volg mij. Toen was de keuze niet aan Levi, wat zou hij doen? Toen zat hij niet in een tweestrijd, mijn geld of... Dat was het geval wel bij de vrouw van Lot, maar dat kwam omdat die vrouw van Lot nog nooit het woord had gehoord. Maar als er een pijl naar binnen gaat, dan kun je niet meer de wereld dienen.
Dan weet ik wel dat er nog een strijd losbarst. Maar in principe kun je dan de wereld niet meer dienen. En dat is elke keer zo. Al ben je soms zo benauwd. Maar terug, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Dat is eigenlijk geen keuze meer. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Weet je waarom? De schapen hebben de stem van de goede herder, de stem van de meester gehoord. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En waar is hij dan? Het kruis, het graf, het stervend leven. Daar is hij, uitgeworpen, daar is hij. Weet je, dat moet ik toch nog wel zeggen. Dat heb ik gisteren ook aan de jonge lidmaten gezegd. Want dat is ook waar. De Heere Jezus die verheugde zich dat zijn uur was gekomen dat hij verheerlijkt werd. Want als je de voetstappen van de borg van de meester mag drukken, hè, dan weet ik wel, aan de ene kant is daar lijden, haat en smaad, laster. Maar aan de andere kant, hij is er ook. En waar hij zijn voetstap zet, daar doet hij het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. Lees maar met mij mee. De Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Hij zegt, zo iemand mij dient, dat is onze laatste gedachte. De Vader zal hem eren. Er is toch loon, echt waar. Maar als dat het alleen was, hè, als we alleen maar uitgeworpen werden, alleen maar smaad. En denk erom, God gaat een vleeskruisigende weg. Hij spaart het vlees en bloed van zijn kinderen niet. Hij heeft het van zijn Zoon niet gespaard. Hij spaart het ook van de aangenomen kinderen niet. En daarom staat er, zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. De wereld niet. De buren ook niet, je baas niet, je collega niet, maar de Vader zal hem eren. Wat betekent dat? De dienst des Heren is een eervolle dienst. En deze belofte krijgt Gods kind mee op de pelgrimsreis. Eren. Moet je meekomen, hè? Jeremia, die diende de Heren. En hij werd geëerd. De ene keer ligt hij in een kuil vol met modder. En als dat zo doorgaat, dan zal hij stikken in de modder. En de volgende keer, dan is hij gevangen genomen in een benauwd schuurtje. Helemaal alleen, waar hij nauwelijks te eten en te drinken krijgt. Dat was zo'n verschrikkelijk vertrek. Toen hij er een keer uitgehaald werd en bij de koning kwam. Toen zei hij, koning, alsjeblieft, niet weer in dat hok. De Vader zal hem eren. Dan denk ik aan Jozef, hè, die de Heere van harte lief had en die hem eerde en diende. Moet je kijken, ook in de kuil, als een slaaf verkocht. En toen hij nog een aardige positie had in dat huis van Potifar, omdat Potifar zag dat God hem zegende omwille van Jozef, gebeurde dat verschrikkelijke, dat gemene, door de vrouw van Potifar. Vervolgens weer in de gevangenis, jarenlang, 13 jaar gelouterd. Is dat de eer van de Vader? Ik denk aan Job. Er was niemand zijns gelijke. God geeft daar zelf getuigenis van. En dan raak je op alles kwijt. Dan wordt hij aangevallen van binnen en van buiten. Is dat dan de eer van zijn Vader? Is dat dan de eer dat Jacobus onthoofd wordt? Dat de gemeente uit elkaar geslagen wordt? En dat er vervolging en oneer komt? Daar kun je wel eens mee overhoop liggen. Dan zeg ik, Heer, wat nu? Dit begrijp ik niet. Hier staat toch de belofte, zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. En toch zal de Heere niet achterblijven. En toch zal de Vader zorgen voor zijn eigen eer. Moet je maar denken aan Mordechai, kinderen. Die man die wilde niet buigen voor Haman. Want hij had de Heere zo lief. En weet je wat er toen gebeurde? Toen kreeg Mordechai eigenlijk de dood van het hele volk op zijn geweten. Omdat hij niet boog, wilde Haman de hand slaan aan al zijn volksgenoten. Nou, dat zou wel een beetje hebben kunnen gaan, net als in de dagen van Mozes bij Farao. Want toen Mozes en Aaron bij Farao kwamen om verlichting van lasten, toen werd juist de last zwaarder op hun schouders gelegd. Is dat nou hoe God zijn volk eert? Mordechai. En toen nam toch God het voor Mordechai op. Hè? Zo wonderlijk. Niet direct, maar zo wonderlijk. Mordechai had het leven van de koning gered. En het was voorlopig de ijskast ingegaan. Maar toen die nacht voorafgaande aan de dag waarop Haman Mordechai wilde ophangen. Toen had God het zo beschikt dat de koning niet kon slapen. En toen kwam Haman 's morgens vroeg. En toen zei de koning, wat moet je nou doen met die man in wie de koning een welbehagen heeft? Haman maakte een vergissing. Hij dacht, dat ben ik. Maar het was Mordechai. Kijk, en toen zei Haman, dan moet je dat koninklijke paard nemen. En de koninklijke kroon en het koninklijke kleed. Mordechai werd als het ware koninklijk vereerd. Dat is de eer die God belooft. Hij maakt ons zijn beeld gelijk. Is dat geen eer? Als je mag lijken op je vader? Is dat geen eer? Als je mag lijken op God? Is dat geen eer? Dat zijn we toch kwijtgeraakt in het paradijs? Toen we naar het beeld van God geschapen waren? Dat was toch het eer, de eer van de mens boven al het andere geschapene? Adam verwaardigd om de zoon van God genoemd te worden? Eva erbij? Kijk, en weet je wat de vader nu zegt? Hij zegt nu tegen zijn kinderen, als je nu Christus dient, als je nu hem volgt, dan leg ik iets van mijn glans, van mijn beeld op je. Dan mag je weer op mij gaan lijken. Dan word je bekleed met koninklijke eer en met koninklijke waardigheid. Dat bidden we toch, hè? O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. In Antiochië spotten ze ermee. Die mensen leken zo op Christus. En ze hadden het zoveel over Christus, hun meester, dat ze ernaar vernoemd werden. Met spot, met een glimlach op hun gezicht. Oh, dat is een christen. Maar het was wel een verwaardiging van de vader. Want juist van die gemeente ging zo'n gerucht uit, dat het gehoord werd in Jeruzalem. En dat Jeruzalem een afvaardiging stuurde naar Antiochië. En toen Barnabas daar kwam, toen zag hij de genade. Zie je? En de vader zal hem eren. Dan krijg je genade om op je meester te lijken. Om niet een klap terug te geven als je geslagen wordt, maar om lijdzaam te zijn. Om te buigen, om de minste te zijn, om aller afschrapsel te zijn. Daar is je meester. En daar mag je dan ook zijn. Is dat geen verwaardiging? Dat is toch een wonder? En de vader zal hem eren. Ik zal nog eens wat zeggen, als je daarbij mag horen. En misschien is er wel een tijd geweest dat je in je ongeluk liep. En dat je dacht, oh, hoorde ik maar bij dat volk van God. Dat je in je hart zo jaloers was, omdat je dacht, wat zijn ze gelukkig, hè? Wat zijn ze gelukkig die genade kennen? Wat zijn ze gelukkig? Die een kind van die vader mogen zijn. Weet je nog dat Saul had gezegd tegen David, als je nou zoveel Filistijnen verslaat en dood, dan mag je trouwen met mijn dochter. En toen zei David, is dat dan niet een ontzaglijke grote eer? Hij voelde zich eigenlijk dat helemaal niet waard. En de vader zal hem eren, weet je waarmee? Met het kindschap. En weet je wat nou het kindschap is? Dan heb je lege briefjes in te leveren. Dat is nou het kindschap. Dan heb je een vader die voor je zorgt en die heel de weg voor je uitstippelt. Hoef je niks meer te doen. Onbezorgd, heilig onbezorgd door het leven te gaan. Zal ik je nog eens een eer opnoemen? Dan mag je aan zijn tafel zitten. Dan wil hij je onderhouden met spijzen, ook in het natuurlijke, maar ook in het geestelijke. En toen heeft Mefiboset gezegd, wat ben ik toch een dode hond, dat u naar mij omziet, dat ben ik helemaal niet waard. En de vader zal hem eren. Zal ik nog eens wat opnoemen? Dat is die erfenis. Die is weggelegd. Want indien wij met hem lijden, zo zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Nou, daar heeft Mozes op gekeken. Mozes. De toekomst lag aan zijn voeten. Hij zou de opvolger worden van Farao. Geadopteerd. Hij had rijkdom en eer aan het Egyptische hof. Maar hij zag op de vergelding van het loon. Hij zag dat er een eeuwige heerlijkheid voor hem was weggelegd. En als hij dan keek naar dat paleis van Farao. En als hij dan keek naar dat beetje goud en dat beetje eer wat hij kon krijgen in dit leven. Nee, dan verbleekte dat allemaal. Dan wilde Mozes liever met het volk van God smadelijk behandeld worden. Dan voor een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. Want hij zag op de vergelding van het loon. Op dat eeuwige onvergankelijke leven. En de Vader zal hem eren. En dat gebeurt wel eens, hè. In alle nood en in alle dood, in alle worsteling, als je je ziel leegiet voor de Heere, dan laat de Heere wel eens de hemel openen. En dan mag je zien op die eeuwige toekomst. Dan krijg je weer moed, dan krijg je weer kracht om de strijd in te gaan en het kruis te dragen. Nog even, en dan zijn we thuis. Dan is daar dat eeuwige onvergankelijke leven, dat we altijd bij de Heere zullen zijn. Is dat geen eer? Is dat geen verwaardiging? Dat je eeuwig bij die drie-enige God mag zijn. Dan word je hier soms wel klein onder. Als de hemel je bezoekt. En je dan straks eeuwig thuis mag zijn. Is dat geen wonder? En die mij dient. Jawel hoor. Daar in de modder. En daar word je met modder bekogeld. Kruis dragen. Lijden om zijn naams wil. De mensen lachen je uit. Ze halen hun neus voor je op. Maar de Vader zal hem eren. Dat is wat, hè. Dat de Vader je begunstigt met zoveel heil. Zodat je moet zeggen aangaande mij. Het is mij goed nabij God te zijn. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En de Vader zal hem eren. Moet ik nou het tegenovergestelde nog zeggen? Dat zal wat zijn, gemeente. Zometeen komt de dood. Die komt. En als dan de Vader er niet bij is en God is er niet bij. Denk je dat het dan makkelijk is? Als je moet sterven. Goud weg. Je mooie vrienden van de wereld weg. Je toekomst weg. En dan zit je alleen, dan lig je alleen. En dan moet je sterven, dan moet je God ontmoeten. Ik lees in de Bijbel dat de koning niet eens naar de poort komt. Hij komt niet eens naar de poort, dan zal God je niet eren. Amen.